van harte welkom hier in de kerkzaal. Ook de mensen thuis die via Radio Kerkomroep meeluisteren, nu of later. Ook welkom aan dominee Arie van Duin, die deze dienst zal voorgaan. Wens u allen daarin toch een gezegende dienst. De afkondigingen. De collecte is na het kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de Christelijke Hogeschool in Amersfoort. Volgende week zondag hopen we om 10:00 weer bij elkaar te komen in de dienst waarin dominee Kees de Vleu uit Veenendaal voor hoopt te gaan. En we vieren dan ook het heilige avondmaal. Zondagavond 21 december om 7:00 houden we de kinderleiddienst waarin broeder Harm Jager hoopt voor te gaan. En daarbij wordt de muzikale medewerking verleend door de muziekkorps van het Leger des Heils. Dus het klinkt heel mooi. Aanstaande dinsdag om 7:45 is de kringavond bij zuster Winnie But, Shabolan 31 in Barneveld. Op eerste kerstdag hopen we weer samen te genieten van het kerstontbijt. Het begint om 8:30. Als je mee wilt doen, graag opgegeven bij Jannie Werkman. Er moeten nog kerstbakjes rondgebracht worden. Er staan er nog 2. Daar zoeken we nog vrijwilligers voor. In de hal ligt de intekenlijst. Op zaterdagmiddag 4:00 is er een gezelligheid gezocht en die staat ook in het teken van het kerstfeest. De bloemen gaan naar zuster Hilde Groot. En ja, dan gaan we de adventskaars aansteken. Toen ik hierheen liep, zag ik op de school een soort spandoek hangen van licht in de duisternis. Het zal wel over fietslampjes gaan, maar ik vond het wel heel mooi voor advents gebeuren. Kom, ja.
Het tweede licht, vol warmte en pracht, brengt de liefde die God ons bracht. Een liefde zo groot voor iedereen.
Oh, ja, sorry. Zal ik overnieuw beginnen anders? Ja, voor thuisluisters. Tweede licht, vol warmte en pracht, brengt de liefde die God ons bracht. Een liefde zo groot voor iedereen, verbindt ons samen en zijn we nooit meer alleen.
Dankjewel. We gaan zingen. We beginnen de lofprijzing met opwekking 32. Dit is de dag. Opwekking 263. Er is een verlosser. En dan is het intochtslied. Lied van de kerken 125. O kom Emmanuel. Vers 1 en 4 voor een foto met groet. En vers 5 erna. En als het mogelijk is, dan gaan we bij dit lied staan. Nogmaals een gezegende dienst toegewenst.
Thank you. ook voor mij een hele goede morgen. En we gaan nog het vijfde couplet zo zingen. Na votum en groep. Maar fijn dat we hier bij elkaar mogen zijn. En ja, al mogen beginnen met te bezingen de God die naar ons toegekomen is. Immanuel. En we willen ook uitspreken aan het begin van deze dienst dat onze hulp is van de Heere. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. Gemeente, genade zij u en vrede van deze God en Vader. En van zijn Zoon Jezus Christus. In gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zitten. Zullen we samen bidden en ik wil u daar graag in voorgaan. Ja, Vader in de hemel, wat is het een geweldig wonder dat u, die zo groot en zo almachtig bent, dat u omziet naar ons, dat u omziet naar deze wereld die u de rug toegekeerd heeft. Maar dat u bereid was om in deze wereld te komen, uw Zoon te zenden. En we aanbidden u, Heer Jezus, voor wat u gedaan hebt. Dat u onder ons hebt willen verkeren, onder ons hebt willen leven en ook onder ons hebt willen sterven. Maar dat u de dood overwonnen hebt. En dank u wel voor al die geweldige feiten die we met elkaar mogen vieren wanneer we op een zondag in een opstandingskerk samen kunnen komen. En u kunnen eren en dat kunnen uitspreken. Dank u, Vader in de hemel. Vader, we willen u danken dat wij in alle rust en vrede hier bij elkaar kunnen zijn. Dat we uw woord kunnen openen zonder dat we bang hoeven te zijn. Dat we daar over lastig gevallen worden of zo. Dank u wel daarvoor. En Vader, we willen u ook bidden voor degenen die misschien hier vanochtend zouden willen zijn. Maar niet kunnen, om wat voor reden dan ook. Misschien vanwege ziekte. En Vader, u kent een ieder. We willen ook met name ook bidden voor Annelies van Vondel. U kent haar situatie en we willen haar ook aan u opdragen. En dan bidden we voor ieder die te maken heeft met gebreken, of dat nou lichamelijk is, of dat psychisch of emotioneel is. Vader, u kent die situaties en we willen zo bidden, Vader, dat u merkbaar aanwezig wilt zijn. Ook wanneer het moeilijk is en wanneer het spant. Vader, zo willen we ook bidden voor wat er gaande is in deze wereld. En we worden voortdurend geconfronteerd met allerlei akelige informatie, dreigende informatie. En het komt ook wel een beetje dichtbij als we dan noodpakketten krijgen. Vader, we beseffen dat we de loop van de dingen niet in onze hand hebben. En daarom willen we bidden, Vader, ook voor de leiders van deze wereld en ook voor onze eigen regering, degene die hier sturing moeten geven. We willen vragen dat u ze wijsheid wilt geven. Vader, we bidden voor degene die zich bevinden in moeilijke situaties. We denken aan vervolgde broeders en zusters. Heren, ontferm u over hen en mogen zij ook uw aanwezigheid ervaren, ook op dit moment. We willen bidden, Vader, voor omgevingen waar oorlog heerst, waar geweld is. We denken natuurlijk aan Oekraïne. En we willen bidden, Heere, voor christenen die op dit moment samenkomen in de buurt van de frontlinie. Heere, we weten dat ook daar gemeenten zijn. Ontferm u, Vader. En geef de leiding van uw geest daar. Doe dat ook in het Midden-Oosten, Heere, waar het voortdurend ook spannend is. We bidden voor uw kinderen in Israël. We willen u bidden, Vader, dat ze tot getuigen mogen zijn van de Messias. En dat velen de ogen geopend mogen worden voor Immanuel, de God die naar ons toegekomen is. We bidden u, Heere, voor de omringende volken. U kent ook daar de nood en de grote problematiek die daar is. En we bidden ook daar, Vader, wilt u werken met uw Heilige Geest en licht geven. En Heer, dan zijn er zoveel andere plaatsen. We denken aan Soedan, we denken aan Nigeria. O Vader, ontferm u over al diegenen die het zo moeilijk hebben. En we mogen bidden, Vader, ook voor Moussa en Esther. Dank u wel dat we ze voor uw troon mogen brengen, dat we met ze verbonden mogen zijn. En we bidden, Heer, dat ook zij de krachtige werking van uw Heilige Geest mogen ervaren. Al is de situatie lastig, al kunnen ze niet vrij uit het evangelie verkondigen. Maar Vader, u kent deuren die geopend kunnen worden. U kunt harten openen. En we danken u, Vader, dat er ook in de afgelopen tijd ook mensen de ogen geopend zijn en die Jezus zijn gaan volgen. En dan willen we bidden, wilt u, wanneer ze daarop aangevallen worden, ook geestelijk, wilt u ze nabij zijn en sterk maken. Vader, we zien dat zij dat nodig hebben en we beseffen dat ook wij dat nodig hebben. En daarom willen we ook bidden voor het verdere van deze dienst, dat u ons opbouwt door wat we met elkaar zingen, door het openen van uw woord, door de overdenking. Vader, leid ons in ieder aspect door uw Heilige Geest. En dank u wel. Dank u wel dat als we dat bidden, dat we dan mogen weten dat we bidden naar uw wil. Want zo kennen we u vanuit uw woord. U verlangt ernaar om uw kinderen te zegenen, om uw gemeente te zegenen. En op grond van uw belofte willen we daar dan ook om bidden. In Jezus' naam. Amen. We gaan een kinderlied zingen. Een kinderlied dat te maken heeft met kerst. En ik ga me ook laten verrassen. En daarna aansluitend zingen we direct Johannes de Heer 557. Nu daagt het in het oosten. En dan krijgt u ook de gelegenheid om uw gaven af te staan voor de aangegeven doelen. Dus eerst het kinderlied en daarna zingen we en hebben we de collecte. We gaan samen lezen uit het evangelie naar Matteüs. En nu heb ik aangegeven de verzen 1 tot en met 17. Maar ik ga iets minder lezen. Ik ga slechts lezen de verzen 1 tot en met 6. En dan gaan we verder met vers 16, maar ik zal u dat wel aangeven. En u zult zometeen denk ik ook wel begrijpen waarom ik een klein stukje weglaat. Maar u weet, u hebt altijd de gelegenheid om dat thuis vanmiddag nog eens goed door te nemen. We gaan lezen uit Matteüs, eerste hoofdstuk, en beginnen bij vers 1. En daar staat: het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac en Isaac verwekte Jacob. En Jacob verwekte Juda en zijn broers. En Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. En Peres verwekte Hezron. En Hezron verwekte Aram. En Aram verwekte Aminadab. En Aminadab verwekte Nahesson. En Nahesson verwekte Salmon. En Salmon verwekte Boas bij Rahab. En Boas verwekte Obed bij Rut. En Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David, de koning. David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. En Salomo verwekte Rehabiam en Rehabiam verwekte Abia. En ik spring nu naar vers 16. En Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. Tot zover de schriftlezing. We gaan nog één lied zingen voor de overdenking. En dat is opwekking 268. Hij kwam bij ons heel gewoon. We willen deze tekst overdenken en aansluitend zullen we gaan zingen uit Opwekking 575. Jezus alleen, ik bouw op hem. Wel, u hebt de tekst gehoord, de schriftlezing. En je kunt hier heel veel over zeggen. Misschien zelfs als je dit aandachtig gelezen hebt, dat je denkt van, nou, dit is, wat zullen we zeggen, 16 plus inhoud. Er gebeurt nogal wat. In zekere zin, als je het heel serieus leest, dan, iemand heeft gezegd, dan is dat rode oortjes tekst. Wat hier allemaal staat, er gebeurt nogal wat. Wat is het meest voorkomende woord in dit tekstgedeelte? Kan iemand dat zeggen? Wat was het meest voorkomende woord? Verwekte. Ja, inderdaad, verwekte. En ooit, heel lang geleden, toen een van onze dochters, die was nog heel klein, en deze tekst die werd voorgelezen, wordt niet zo vaak voorgelezen natuurlijk, maar goed, dit hele gedeelte werd voorgelezen, verwekte, verwekte, verwekte. En op een gegeven moment zegt mijn toen nog dochtertje, die zegt tegen mij, papa, dat betekent zeker dat de een de ander wakker maakte. Verwekken en wekken, dat ligt wel heel erg dicht bij elkaar, maar ja, het heeft natuurlijk een totaal andere betekenis. Het is bepaald niet verwekken, wakker maken. Het is veel meer wat wij tegenwoordig aanduiden met elkaar slapen. Zekere spraakverwarring rondom dat meest voorkomende woordje. Het staat er maar liefst 39 keer. En blijkbaar vindt Matthäus het belangrijk dat wij dat woordje oppakken. Dat woordje verwekken. En u zult zien, ja, dat heeft wel een bijzondere betekenis. Dat begint al bij het opschrift. Dat opschrift dat luidt, hè, zoals het hier staat, het geslachtsregister van Jezus Christus. Andere vertaling zegt de afstamming van Jezus Christus. Maar het grappige is, als Jezus terug zou gaan naar de grondtekst, zoals het er staat in het Grieks. Nou, ik ga er even vanuit dat de meesten van ons geen Grieks kennen. Maar stel dat, dan lees je dit en dan herkent u het toch. Want letterlijk staat er het boek van de Genesis van Jezus Christus. En dan zegt u, ah, dat ken ik, Genesis, ja. Want dat woordje kennen we ook in het Nederlands natuurlijk. Het boek, zegt Matthäus, van de Genesis van Jezus Christus. Aha, dat verwekken, dat is een Genesis. Dat begin is een Genesis. De Genesis van Jezus Christus. En dan denken wij gelijk, ja, zo heet dat eerste boek van de Bijbel. Ja, want daarin wordt de Genesis van alles en nog wat. Van alles, kun je zelfs zeggen, wordt daar beschreven. Daar begon het allemaal. En we kennen dat woordje Genesis. Nou ja, je herkent het ook nog in het woordje genen. Hè? Onze genen, dat komt van een gen. Dat is dat Genesis. We weten dat het, ja, de hele Bijbel is ingedeeld in twee boeken. Nou, eigenlijk veel meer boeken, maar in twee grote delen. Wat wij noemen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Nou, dat Oude Testament, het allereerste begin, dat is natuurlijk dat boek Genesis. En dat woord Genesis is ook heel belangrijk in dat eerste boek. Dat komt een paar keer voor en dan zie je dat de schrijver het daar al zo neerzet dat wij het ons goed kunnen verbeelden. In Genesis 2, vers 4, daar staat, dit is de Genesis, het begin, van hemel en aarde. En dan zie je als het ware, hier wordt dat woord Genesis, het begin, gebruikt alsof er een podium wordt neergezet. Alsof er een podium wordt neergezet. Dit is het begin van hemel en aarde. Nou, je ziet als het ware, als het een toneelstuk zou zijn, dat alles wordt klaargezet, het podium en alles wordt verzorgd, zodat het kan beginnen. Dit is de Genesis van hemel en aarde. En dan lees je verder in dat boek en dan kom je in hoofdstuk 5 bij vers 1 en dan staat er, dit is, en ik lees het maar weer letterlijk, dit is de Genesis van de mens, van Adam, van de mensheid. En je ziet als het ware dat op dat podium van hemel en aarde, daar betreedt de mensheid als het ware het podium van de geschiedenis. De geschiedenis kan beginnen. En dan lees je weer verder in dat boek. En dan kom je bij hoofdstuk 12. En dan staat er, en dit is letterlijk de genesis van Tera, en Tera verwekte Abraham. Ja, en dan zien we dat tegen de achtergrond van hemel en aarde, de genesis van alles wat er is, dan heb je de genesis van de mensheid en het spitst zich toe op de genesis van Abraham. En dan weten we, in Abraham is het begin van het volk Israël. En dan zie je dat als de spelers er staan, de mensheid, dan krijg je de hoofdspelers. En de hoofdspelers, ja, die bevinden zich in het volk Israël. En dan zie je dat de Bijbel verder gaat. En dat hele Oude Testament, dat ontwikkelt zich verder rondom dat volk Israël, dat de hoofdrol speelt. Dat een bijzondere rol speelt, ook tegenover alle andere volken. Nou goed, dat is de rest van het hele Oude Testament. Hebt u het plaatje? En dan heb je hier die hoofdrolspelers. En dan begint het tweede deel van de Bijbel. Het Nieuwe Testament. En hoe begint dat dan? Nou, dat hoorde u net. Dit is het boek van de genesis van Jezus Christus. Van alles wat er is, zie je de hoofdrolspelers, zie je Israël. En dan spitst het zich toe op die ene hoofdrolspeler, Jezus Christus. En uit alles blijkt dat Matthäus wil dat wij die link leggen naar dat allereerste begin. In het eerste deel van de Bijbel. En nu in het tweede deel gaat het helemaal vanuit de hoofdrolspeler Jezus Christus. Wat zien we daarmee? Nou, Matthäus die laat ons gelijk zien dat dat kerstfeest wat wij gaan vieren, of beter gezegd de komst van dat kleine kindje dat wij gaan vieren met elkaar, dat is al lang voorspeld. Dat heeft een hele voorgeschiedenis. Matthäus is ook het boek van de vervulling. Steeds weer lees je in het boek van Matthäus dat hij geschreven heeft, op dat vervuld zou worden. Je ziet dat alles werkt toe naar de genesis, de komst van Jezus Christus. Om het een beetje oneerbiedig te zeggen, je zou kunnen zeggen, Jezus Christus komt niet zomaar uit de lucht vallen. U begrijpt wat ik bedoel. Daar is een geschiedenis aan vooraf gegaan. Zijn komst was voorspeld en Jezus had een stamboom, zou je kunnen zeggen. Een stamboom. Ja, waarom heb je een stamboom? Nou, door een stamboom leer je je voorouders kennen. En we vinden dat vaak belangrijk om iets te weten over ons voorgeslacht. Want als je het hebt over genesis en genen, dan weten we dat onze genen, ja, die worden voor een groot deel ook bepaald door ons voorgeslacht. En het is dus belangrijk om te weten, ja, wie is je vader, wie is je moeder, wie waren de voorouders. En met name kinderen die geadopteerd zijn, daar horen we vaak van, dat ze willen weten, maar wie was nou mijn natuurlijke vader of wie was nou mijn natuurlijke moeder? Welke genen heb ik zo meegekregen? En dan soms, ja, in sprookjes en in films, dan heb je die situaties, hè, dat een of andere arme sloeber of zo, die komt op een gegeven moment tot de ontdekking dat hij de genen heeft, oftewel dat hij afstamt van, nou, van een koning of zo. En dan, ja, nou ja, dan gebeurt er natuurlijk van alles. Dat gebeurt in films. Het grappige is, het gebeurt ook in het echte leven. Ik weet niet of u zich kunt herinneren, een paar jaar geleden, toen was er een hele strijd in België rondom een vermeende dochter van koning Albert. Koning Albert had twee dochters. De ene leefde in het paleis, een koningskind, uiteraard. En de andere dochter, ja, die leefde ergens anders, maar die kwam er op een gegeven moment wel achter dat die Albert was haar vader. En zij is een hele strijd begonnen en werd een hele verdrietige, moeilijke, ingewikkelde situatie. Maar uiteindelijk werd aan de hand van de genen vastgesteld dat zij verwekt was, om dat woord maar weer even te gebruiken, door koning Albert. En ineens veranderde haar situatie totaal. Wat een verdrietig gevecht was. Ineens werd ze welkom geheten in het paleis. En was ze een koningskind. Was zij een andere persoon ineens? Nee, natuurlijk, ze was precies dezelfde persoon. Maar haar situatie veranderde totaal. Doordat ze wist van wie ze afstamde. Ze was een koningskind. En het is belangrijk om te weten waar kom je vandaan. Wat zijn mijn genen? En meer dan dat, heeft niet alleen te maken met je lichamelijke toestand. Er speelt veel meer mee natuurlijk. Ook voor het Joodse volk, binnen het Joodse volk, wordt het heel belangrijk gevonden om te weten, ja, van wie stam je af? Want dat bepaalt mede of je recht hebt op een erfenis, of je recht hebt op een stuk land, op je positie, of je, nou ja, bijvoorbeeld priester kan zijn. We zien dat in de tijd na de ballingschap, als de ballingen terugkomen naar het land, dan lees je bij Esra dat ze gingen lezen in de registers die men had. Ik lees letterlijk voor. Ze zochten naar hun inschrijving in het geslachtsregister. Maar dan staat er in hoofdstuk 2 over sommigen bij. Maar hun naam werd in het geslachtsregister niet gevonden. En daarom werden zij als onrein voor het priesterschap geweerd. Nou, ingewikkelde zin, maar waar het op neerkomt is dit. Om een priesterfunctie te kunnen hebben, moest je afstammen van een priester. Met andere woorden, het was belangrijk. Waar stam ik vanaf? Wat is mijn stamboom? En degenen die niet daarin voorkwamen, ja, die waren dus hadden geen recht op het priesterschap. En een ander weer wel. Matteüs, terug naar onze tekst. Laat ons zien dat Jezus een koninklijke stamboom heeft. Een koninklijke stamboom. En dan is die Matteüs. U weet waarschijnlijk, dat was een man die met geld omging. En Matteüs was een Pietje Precies. Dat zie je aan een heleboel dingen. Maar het is interessant dat hij hier ook die stamboom op een bepaalde manier geordend heeft. Zo zegt hij dat dan ook. Van Abraham tot David zijn 14 generaties, van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 generaties. En dan vanaf de ballingschap tot aan Christus zijn 14 generaties. 3 keer 14. En u weet, 7 is een bijzonder getal. En dan 14 is een dubbele 7. En dat 3 keer, nou ja. Hij heeft het prachtig geordend. Wij gaan kerstfeest vieren zometeen. Nou, wat belangrijker is, we gaan vieren dat Jezus Christus in deze wereld gekomen is. En hier zien we dat de hele voorgeschiedenis, alles, hemel en aarde, de mensheid, Israël, alles was afgestemd op de komst van deze grote hoofdrolspeler in de geschiedenis, Jezus Christus, Gods Zoon. Je zou als het ware die hele voorgeschiedenis, dat hele Oude Testament, je zou het een beetje kunnen vergelijken met een gigantisch landschap. Stel je voor dat is een groot landschap en dat is een landschap vol met verhalen, vol met biografieën, met levensbeschrijvingen, met gebeden, met gedichten. In dat landschap van het Oude Testament kom je van alles tegen, oorlogsverslagen. U hebt het Oude Testament gelezen, profetieën, een heel landschap rijk geschakeerd met bergen, met dalen, met, nou ja goed, ik geef het u aan, met visioenen enzovoort. En soms is het best wel een beetje verwarrend om het Oude Testament te lezen. Maar weet je, waar je ook landt in het landschap van het Oude Testament, je zou kunnen zeggen, de kompasnaald, die wijst altijd in de richting van Jezus. Alles, alles wijst op hem. Jezus zal ook later zeggen, de schriften zijn het die van mij getuigen. Dat hele landschap, alles wat daarom, het krijgt allemaal zijn hoogtepunt in de Genesis van Jezus Christus, Gods Zoon. Nou, dan krijgen we dus een hele uitweiding van Matthäus, over al die personen die een plaats hebben in die stoet van voorouders van Jezus. Wie waren dat? Nou, we gaan er een paar tegen het licht houden. We hebben geen tijd om dat allemaal te benoemen, maar er zitten er wel een paar hele interessante bij. En ja, wat je dan verwacht natuurlijk, van als de Zoon van God komt, Jezus Christus, dan zal hij ook wel een prachtige stamboom hebben. Het is een koninklijke, dat zeker. Maar het is bepaald geen rij van volmaakte mensen. Nee. Nee, dat is zeker niet het geval. Je ziet juist allerlei, ja, brokkenpiloten zou je zeggen, buitenbeentjes in die hele voorafgaande lijn van de Messias. En toch worden al die brokkenpiloten en falende mensen verbonden door deze lijn met Jezus Christus, de Messias. Nou, een paar opmerkingen bij die lijst. Het begint allemaal goed. Het begint met Abraham. Nou, dan denk je, als ik Abraham in mijn voorgeslacht heb, dan kan ik mee thuiskomen, nietwaar? Dat is een hele mooie. Abraham, die wordt zelfs nu nog wel in het nieuws genoemd. De Abraham-akkoorden enzovoort. Nou goed, zijn naam komt regelmatig terug. Daar kun je mee voor de dag komen. Jawel. Maar weet je, de Bijbel is een heel eerlijk boek. Een boek van het echte leven. En dan zien we dat die Abraham, ja, weet je, nou ja, die had ook een schaduwkant. We weten dat Abraham op een gegeven moment, mag ik het maar gewoon plat zeggen, seks had met een slavin. Ja. En dan, ja, in onze context is dat natuurlijk helemaal de manier waarop dat gebeurde. Hij als iemand met autoriteit, met gezag, die gebruik maakt van een onderhorige, kun je het je erger voorstellen. Dat was Abraham. En we weten ook dat Abraham gelogen heeft. Hij heeft gelogen over zijn vrouw, stel daarvoor als een zus. En dat was bepaald niet uit nobele motieven, maar hij was een beetje bang voor zijn eigen hachie. Dus die Abraham, nou ja, je kunt er mee thuiskomen, zei ik, maar ja, aan de andere kant. Nou goed, dan David. Een volgende persoon. Nou, David, nou dat is natuurlijk helemaal prachtig, hè? David is de man die de schapen hoedde. David is de man van de mooie psalm. De Heere is mijn herder. En hij heeft allerlei lieflijke, prachtige, mooie dingen geschreven. David was de man die Goliath versloeg. Het kleine mannetje. Zo stellen we het ons een beetje voor tegenover die grote reus. Die op God vertrouwde. Nou, als je David in je voorgeslacht hebt, dan zit je goed. Ja maar. Ja maar. En opnieuw moeten we vaststellen dat de Bijbel, ja, ik zou bijna zeggen, akelig realistisch is soms. En ons ook duidelijk maakt dat deze man, er kleefde zoveel bloed aan zijn handen, dat hij de tempel voor de Heere God niet mocht bouwen. Nee, moest door zijn zoon gebeuren, mocht niet. En we weten ook, ja, wat er zich allemaal afgespeeld heeft in zijn leven. En de Bijbel verbloemt het niet, dat hij, ja, op een gegeven moment met zijn buurvrouw naar bed ging. En dat hij zijn buurman liet vermoorden. We komen er zo nog eventjes op terug. Maar enfin, als wij zo kijken naar deze mannen in deze voorgeschiedenis, dan moeten we één ding vaststellen. Abraham en David staan niet in het rijtje van de voorouders van Jezus Christus, omdat ze zo perfect waren. Nee. En direct al zien we, er kan maar één verklaring zijn voor het feit dat deze mannen in een lijn staan richting de Messias. Dat kan alleen maar genade zijn. Dat kan alleen maar genade zijn. Maar weet u, dan is er nog iets heel opmerkelijks in deze hele stoet van voorouders. En dat is dit. Er komen maar liefst 4 vrouwen voor. In deze lijst. En dan heb ik Maria nog ineens meegerekend. 4 vrouwen. Nou, zegt u, ja, nou ja, dat is de helft van de mensheid. Nee, ja. Maar in die cultuur, in die tijd, 4 vrouwen. En als je dan verder kijkt, dan zie je iets heel opmerkelijks. Namelijk, die 4 vrouwen die genoemd worden in de lijn naar de hoofdrolspeler in de geschiedenis. Het waren niet-Joodse vrouwen. Ook bijzonder, het waren vreemdelingen. En bij allemaal heb je toch zoiets, ja, met name ook op seksueel gebied, dat je zegt, nou, laten we maar eens kijken. En ik sta iets langer stil bij de eerste dan bij de andere. En het begint met de naam, de eerste vrouw, dat is Tamar. Nou, ik weet niet of u die geschiedenis kent, maar als u een spannend verhaal wil lezen, lees Genesis 38 nog eens na. Ongelooflijk. Het gaat over een jonge Canaanitische vrouw. En Juda, een zoon, waar het woord Jood vandaan komt, notabene, van Jacob. Juda, die zoekt Tamar uit als echtgenoot voor zijn zoon Er. Ja. En die Er, die sterft dan op een gegeven moment. En nu was het in die tijd, we leven nog voor de wetgeving, maar gebruikelijk al in die tijd, dat een broer dan bij de weduwe van de kinderloze overledene nageslacht moest verwekken. Nou, ingewikkelde zin. Maar Er overleed en dat betekende de volgende broer in de rij, en Er had geen kinderen verwekt, dan moest de volgende broer een kind verwekken in naam van de oudste. Het eerste kind wat hij zou verwekken zou beschouwd worden als een kind van de overleden echtgenoot Er. En die tweede zoon heette Onan. En Onan kreeg die plicht. Nou, we gaan er wel even niet helemaal erop in. Hoe zit dat nou precies allemaal en waarom enzovoort. Dit is het gegeven. En dan lezen we, en ik lees het maar even letterlijk voor uit de Bijbel. Want ja, maar heb je het weer. De Bijbel is zeer realistisch en dan staat er dit. Telkens wanneer Onan bij de vrouw van zijn broer kwam, verspilde hij zijn zaad op de grond om zijn broer geen nageslacht te geven. Wat is de Bijbel expliciet, hè? Telkens als hij bij de vrouw van zijn broer kwam, verspilde hij zijn zaad op de grond enzovoort. Nou weet u misschien, onan, daar hebben we een Nederlands woord aan te danken, onaneren. Wordt niet meer zoveel gebruikt, maar het woord onaneren wordt dan gebruikt voor masturberen. Sorry voor de termen, maar de Bijbel is ook nogal expliciet. Maar strikt genomen, als je dit leest, gaat het niet over masturberen, maar gaat het over misbruik. Het gaat hier over misbruik. Want het gaat niet over zelfbevrediging in de zin van zonder iemand anders. Maar het gaat hier over bevrediging ten koste van iemand anders. Wat die Onan deed, was misbruik. Hij wilde wel de lust, maar niet de last. Hij wilde niet dat er een kind zou komen in naam van zijn broer. En wat de reden daarvoor is, nou ja, daar kun je van alles bij bedenken. Denk aan de erfenissen. Als een kind verwekt zou worden in de naam van zijn broer, dan zou dat kind in aanmerking komen worden. Maar deze Onan, die wilde dat niet. Wel de lust, niet de last. En dan sterft Onan. Ja, nou ja. Nog steeds geen kind bij Tamar. En dan is de volgende broer in de rij aan de beurt. En dan denkt vader Juda, daar heb ik geen zin in. Ik heb twee zonen verloren aan die Tamar, zo ziet hij het, aan die Canaanitische. Die derde zoon, nou, zegt hij tegen Tamar, daar heb je recht op, maar hij is nog jong, dus wacht maar. Maar ja, Juda wil dat helemaal niet en hij stuurt er terug naar waar ze vandaan kwam. En dan gaat de geschiedenis op een, ja, ik zou zeggen, bizarre manier gaat het verder. Want wat gebeurt er dan? Die Tamar wacht en wacht en wacht en wacht. En die beseft wel, ja, Juda wil helemaal niet dat er een kind verwekt wordt bij mij in zijn lijn. En dan bedenkt ze een list. Ze weet dat Juda, die moet op een gegeven moment ergens naartoe. En ze weet waar die precies langs zal komen. En wat doet ze? Ze verkleedt zich als een prostituee, blijkbaar. Konden ze dat duidelijk maken ook door de manier waarop ze gekleed was. Gezicht bedekt, maar wel zodanig dat het duidelijk was dat het een uitnodiging was. Ze zit als een prostituee langs de kant van de weg en Juda komt voorbij. En die gaat naar die prostituee en hij weet niet dat het Tamar is. En hij slaapt met zijn eigen schoondochter, zonder dat hij weet dat zij het is. En wat gebeurt er dan? Nou, dan vertrekt hij, moet hij betalen. Ja, het is een prostituee. En dan heeft hij niet bij zich wat hij geven wil, en dan geeft hij een onderpand. En die Tamar, die is heel kien. Die vraagt dan om een onderpand, nou onder andere zijn ring. En hij laat die ring bij Tamar. En uit alles blijkt dat Juda, die vergeet het hele incident. Ik krijg een heel negatief beeld, hè, van die Juda, waar Joden naar genoemd zijn. Tamar raakt zwanger van die ene keer met een schoonvader. En als Juda dit hoort, Tamar, de weduwe van je twee zonen, is zwanger. Nou wordt Juda kwaad. En hij wilde laten verbranden, zegt de Bijbel. Dit is toch verschrikkelijk. Ze is de weduwe, ze behoort aan mij. Ze behoort haar hele leven, kuist haar leven verder. En dan wil hij haar laten verbranden. En dan komt Tamar en zegt, ja, wacht even. Weet je wie dit kind verwekt heeft? En dan kan ze met die ring en die andere dingen bewijzen dat Juda zelf de vader is. Wat een geschiedenis, hè? Wat een geschiedenis. Genesis 38. En nou moeten we wel in het voordeel van Juda zeggen dat hij dan zijn verantwoordelijkheid neemt. Als hij beseft dat hij de schuldige is, dan neemt hij ook de schuld op zich en zorgt verder goed voor haar. Maar wat een geschiedenis. Maar waar het nou natuurlijk om gaat met dit hele verhaal, in de geslachtslijst van Jezus Christus de Messias staan de namen van zowel Tamar als van Juda. En opnieuw, hoe kan dit nou? Hoe worden zij, hoe is het mogelijk dat zij gelinkt worden aan deze Zoon van God? Wel, ga je dan verder lezen, dan kom je weer een vrouw tegen. En de volgende is Rahab. Nou kunnen we kort over zijn. Rahab, die geschiedenis kent u. Een prostituee uit Jericho. Een vrouw van lichte zeden, van de wallen van Jericho, zou je kunnen zeggen. Weer een niet-Joodse. In onze tijd zou je kunnen zeggen, het was een Arabische, het was een Palestijnse vrouw. En zij staat in de lijn van het geslacht van de Heer Jezus. Rahab. En dan de volgende vrouw die genoemd wordt. Rut. Ah, denkt u, hè? Gelukkig. Dat was een perfecte, daar weten we alleen maar goede dingen over, toch? Over Rut. Nou, een voorbeeldige vrouw, absoluut, ben ik met u eens. Maar het is wel een interessant randje aan haar geschiedenis. Want weet u waar Rut vandaan kwam? Zij kwam uit Moab. Rut was een Moabitische. Het volk van Moab. Weet u waar de naam Moab vandaan kwam? Wel, de Moabieten die stamden af van Lot. Weet u nog? Die neef van Abraham. En wat is de geschiedenis? Nou, we gaan niet alles, dat zou te lang duren. Maar feit is dat de Bijbel ons vertelt dat die Lot na de val van Sodom zich dronken liet voeren door zijn twee dochters. En dan slaapt hij met die twee dochters. En dan verwekt hij kinderen bij zijn eigen dochters. En het is uit deze relatie van incest dat Moab geboren wordt. De stamvader van de Moabieten. Uit deze relatie van incest. En dan staat er, en ik lees het voor, in Deuteronomium 23, er rust een vloek op de nakomelingen van Moab. Ja. Er rust een vloek op de nakomelingen uit deze relatie van incest. En wat zien we dan? Dan lezen we ineens over Rut. En wat blijkt, in Rut wordt de vloek over Moab verbroken. Wordt de vloek verbroken en krijgt Rut, de Moabitische, een plaats in het geslachtsregister van Jezus Christus. Is dat niet wonderlijk? Is dat niet wonderlijk? De vloek wordt verbroken. Ja, en dan staat er nog een vrouw. Haar naam wordt niet genoemd. Waarom dan niet? En toch weten we wie het is. Het gaat namelijk over Batsheba. Batsheba wordt ons gepresenteerd. Maar ze wordt ons gepresenteerd, letterlijk staat het er zo: David verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. Zo staat het in Matteüs 1. Hoor je dat? De naam wordt niet genoemd, maar er wordt gelijk duidelijk gemaakt wat er allemaal aan vast zit. Zij die de vrouw van Uria was. Wel, in die tijd had je nog geen porno-sites en weet ik het allemaal niet. Of porno-blaadjes en weet ik het allemaal niet. Maar David wist precies waar hij moest gaan staan om zijn buurvrouw te zien. Hij stond op de goede plaats toen zij zich ging wassen. Nou ja, we kennen allemaal de rest van de geschiedenis. Uiteindelijk haalt hij haar in het paleis en slapen ze met elkaar. En ze wordt zwanger en dan zorgt hij ervoor dat haar man Uria vermoord wordt. Wat een geschiedenis weer. En dan hebben we het weer. David, maar Bathsheba, niet met naam, maar wel met aanduiding, worden genoemd in de geslachtslijst van Jezus Christus, onze Messias. Wat moeten we vaststellen? En we gaan naar een afronding natuurlijk. Maar wat moeten wij vaststellen aan de hand van deze lijst? Wel, geen van de genoemde mannen en vrouwen hebben een schoon blazoen. Geen van de genoemde mannen en vrouwen waren volmaakt, waren perfect. Geen van de genoemde mannen en vrouwen, geen van de genoemde voorouders konden aanspraak maken op het recht om deel te hebben aan de geslachtslijst, aan de voorbereiding voor de Messias. Geen één. Het is een geschiedenis van falende mensen. En wat leren wij van deze lijst? Direct aan het begin van het Matteüs-evangelie. Wel, deze stoet van mensen die we zo tot ons zien komen uit het landschap van het Oude Testament. Deze stoet laat ons één ding helder zien. We moeten het hebben van genade. En die genade is er. De genade spat er als het ware van af. Als je deze lijst ziet. Niemand had het recht. En toch worden ze allemaal in de Bijbel gelinkt aan Jezus Christus. Toch gelinkt aan hem. Nou, als het voor deze stoet mogelijk was, deze mensen, ja, dan mag je toe naar de volgende conclusie. Dan is het waarschijnlijk ook mogelijk voor jou. En dan is het waarschijnlijk ook mogelijk voor mij. En dan is de genade ook voor de mensen om mij heen. Later zou Jezus zeggen, wie gezond zijn, hebben de heelmeester niet nodig. Wie hebben een heelmeester nodig? Degene die ziek zijn. En dan zegt Jezus, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Maar zondaars. En dat wat Jezus dan zegt, wordt vooraf geschaduwd door die hele lijst van mensen in zijn geslachtsregister. Niemand is zo verziekt, niemand is zo ver heen, dat de genade van onze Heer Jezus Christus niet groter is dan het probleem van de zonde. En weet je, wie je ook bent, wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, in Jezus Christus is het mogelijk om genezen te worden. Deze geneesheer is er voor wie? Hij is er voor incestslachtoffers. En misschien zitten er onder ons al incestslachtoffers, ik weet het niet. En ik durf het bijna niet te zeggen, en toch is het waar. Het is ook voor incestplegers. En er is genezing en schoonwassing, ja, die is nodig. Maar het is mogelijk voor fraudeurs. Het is mogelijk voor mensen die overspelig zijn. Het is mogelijk voor wat voor zonde jij of ik ook zouden hebben. Maar de genade van Jezus Christus is groter. En die hele lijst van mensen bewijst dat. Ze worden allemaal geplaatst in een relatie tot Jezus Christus waar ze totaal geen recht op hebben. Jezus is de grote geneesheer, de grote verzoener. En wij gaan straks kerstfeest vieren. Nou mensen, laat het een feest zijn waarin we ons bewust zijn dat wij als falende mensen mogen in een relatie komen tot deze Messias. En laten we dat ontvangen, die genade, en laten we die genade delen met velen. Want er zijn zoveel falende mensen. Maar de genade is er genoeg. Amen. We gaan met elkaar zingen.
Jezus alleen, ik bouw op Hem. Hij is mijn hoop, mijn licht, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem, dwars door het duister van.
Zullen we nog met elkaar danken. Hemelse Vader, we willen u zo hartelijk danken voor de rijkdom van uw woord. We danken u voor de Bijbel. We danken u voor alles wat daarin staat. En we beseffen ook dat u daar veel in hebt laten optekenen. Dat u verdriet gedaan heeft. Maar tegelijkertijd helpt het ons om te beseffen dat uw genade altijd groter is. Dank u voor dat geweldige boek En dank u wel ook vooral dat we mogen weten dat dat woord wat we zo geschreven hebben, dat dat woord ook vlees geworden is. Dat dat woord in onze werkelijkheid, in ons leven is binnengekomen, in de geschiedenis, in uw Zoon, Jezus Christus. Dank u wel dat we mogen toeleven naar kerst, om daarbij stil te staan. Om ons te laten overweldigen opnieuw door die geweldige gedachte. Dat u bereid was om die weg te gaan. Heer Jezus, we aanbidden u daarvoor. Dank u wel dat voor ieder van ons genade beschikbaar is. Dat we het nooit zo verknald kunnen hebben. Dat uw genade niet groot genoeg zou zijn. Dank u voor de voorbeelden die u ons gegeven hebt. Ook in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Vader, help ons om wanneer wij verkeren in zonde, of als er dingen zijn die ons dwars zitten of waar we mee worstelen, help ons om naar u toe te gaan en het aan uw voeten neer te leggen. En dan weten we, Heer Jezus, dat u de grote genezer bent. En dat u genezen kunt en dat u dat wilt, omdat u niet alleen in deze wereld gekomen bent, maar ook aan een kruis gestorven bent voor al die zonden en alles wat verkeerd is. Dat u bereid was om te sterven voor ons, maar dat u ook bent opgestaan, want u kon de dood overwinnen. Vader, wat is het evangelie geweldig. Help ons om dat uit te leven. Help ons om dat uit te delen. Zegen ook alle samenkomsten die daar rondom gehouden worden. Hier in Scherpenzeel in de komende weken, in deze omgeving, in dit land en ook wereldwijd. Werk krachtig met uw Heilige Geest. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We gaan nog zingen uit Johannes de Heer, 527, Zegen ons al goede. We gaan het eerste en het tweede couplet zingen. Dan bidden we om de zegen en dan sluiten we af met het derde couplet. En ik zou u willen vragen voor zover mogelijk om dat staande te doen. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle en krachtige gemeenschap met de Heilige Geest met u allen tot die dag dat Jezus weerkomt. Amen.